Gemeente, vooraf heb ik u namens de kerkenraad deze mededelingen te doen. Allereerst dat volgende week zondag in beide diensten u hoopt voor te gaan, dominee Peroos, u wel bekend. Vandaag is de eerste collecte bestemd voor de kerk en de tweede collecte bestemd voor de diaconie. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij samen zingen van Psalm 25, het zesde vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het Allerhoogste en Eeuwig Goed. God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Wij zingen Psalm 25, vers 6. Wij stellen ons onder de tucht van de Heilige Wet des Heren. En als wij de woorden van Gods wet met de samenvatting daarvan door de Heer Jezus gehoord hebben, zingen wij Psalm 119, vers 47. Ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord, want ik ontving door uw bevelen het leven. Psalm 119, vers 47. God sprak al deze woorden zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft ons samenvattend voorgehouden, gij zult lief hebben de Heere uw God, met geheel uw hartje, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. De schriftlezing is uit de algemene zendbrief van de apostel Jacobus, daarvan het eerste hoofdstuk, het eerste tot en met het achttiende vers. We lezen Jacobus 1, vers 1 tot en met 18. Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus, aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn, zaligheid. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, wetende dat de beproeving van uw geloof lijdzaamheid werkt. Doch de lijdzaamheid hebben een volmaakt werk, opdat gij moogt volmaakt zijn en geheel oprecht, in geen ding gebrekkelijk. En indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren, die een iegelijk mild geeft en niet verwijt, en zij zal hem gegeven worden. Maar dat hij ze begeren in geloof, niet twijfelende, want die twijfelt is een baar der zee gelijk, die van de wind gedreven en op en neder geworpen wordt. Want die mens meende niet dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Een dubbelhartig man is ongestadig in al zijn wegen. Maar de broeder die nederig is, roeme in zijn hoogheid. En de rijke in zijn vernedering. Want hij zal als een bloem van het gras voorbij gaan. Want de zon is opgegaan met de hitte en heeft het gras doorgemaakt. En zijn bloem is afgevallen en de schone gedaante haars aanschijns is vergaan. Alzo zal ook de rijke in zijn wegen verwelken. Zalig is de man die verzoeking verdraagt. Want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft, degene die hem lief hebben. Niemand als hij verzocht wordt zeggen, ik word van God verzocht. Want God kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. Maar hij iegelijk wordt verzocht als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. Daarna de begeerlijkheid ontvangen hebben de baart zonde en de zonde voleindigd zijn de baart de dood. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders. Alle goede gaven en alle volmaakte gift is van boven, van de Vader der lichten afkomende, bij welke geen verandering is of schaduw van omkering. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn als eerstelingen zijner schepselen. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Wij willen samen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen over de bediening van zijn woord. En we mogen de Heere dankzegging doen voor broeder M. Wielhouwer. Hij is afgelopen week geopereerd, is inmiddels weer thuisgekomen na een geslaagde ingreep en de uitslag daarvan is over 14 dagen te verwachten. Wij willen samen de Heere om zijn zegen bidden. Getrouwe en ontfermende Heere in de hemel, wij buigen ons aan de morgen van deze uw dag eerbiedig voor uw troon. En we doen dat met dankbaarheid, omdat u ons weer bijeengebracht hebt in dit kerkgebouw, als gemeente die naar uw naam genoemd is. U hebt ons bij het leven willen sparen en dragen. En dat is niet vanzelfsprekend het geval. Wat worden wij toch dagelijks in de berichtgeving eraan herinnerd dat onze dagen een handbreed gesteld zijn. Wij horen en lezen van ongevallen die plaatsvinden, veelal met dodelijke afloop. Wij horen van sterfgevallen, soms na een periode van ziekte, maar meermalen ook heel plotseling en door allerlei oorzaken. En heren, als we dat alles op ons laten inwerken, dan mag het ons toch wel een wonder zijn van uw goedheid en trouw, dat wij in het land der levenden zijn en dat wij het woord van het leven mogen horen, het evangelie, de levensboodschap van de Heer Jezus Christus, zondag aan zondag. Dat is een wonder te meer als we zien wie wij voor u de Heere zijn. Wij zijn zondaren. En wij zijn eenmaal als menselijk geslacht van u afgevallen. En wij vermeerderen ook in ons persoonlijk leven onze zonden en overtredingen. Soms bewust, meermalen ook onbewust en daarom niet minder ernstig. We hebben alle reden, iedere keer opnieuw, om u te bidden. Vergeef ons onze zonden, Heere. Wij schonden al te snoot uw eer en de boosheid kleeft ons altijd aan. Niemand van ons kan in zichzelf voor u bestaan. Geef, Heere, dat we dat beseffen en dat wij ons verootmoedigen voor u, de levende God. Dat wij die bede om genade in ons leven mogen kennen en mogen beoefenen. Dat is niet eenmalig, maar dat is telkens weer aan de orde. Heere, geef ons uw Heilige Geest, die ons tot die ware verootmoediging brengt. En wil ons geven dat wij vluchten tot u, bij wie genade en ontferming is. In de Heer Jezus Christus. Dat betekent niet dat u de zonde over het hoofd ziet en niet ernstig neemt. Maar dat betekent dat er één is die in de plaats is gestaan van schuldige mensen. En dat wij tot hem de toevlucht mogen nemen. Wat een voorrecht dat dat mag. En wat de genade dat er bij u ontferming is. Vergeving van zonde. Reiniging door het bloed van de Heer Jezus Christus en ook vernieuwing door uw Heilige Geest als vrucht daarvan. Heren, wij bidden van u, laten we deze dingen verstaan en laten we daarin onderwezen worden vanmorgen. Het is uw woord dat wij geopend hebben. Uw dienaar heeft verantwoordelijkheid ontvangen om dat woord recht te brengen. En wij dragen alle verantwoordelijkheid hoe wij dat woord ontvangen. Laten wij dat mogen doen met een geopend hart, Heere, geopend door uw Heilige Geest. Opdat wij verstaan of ook leren verstaan de dingen die van de Geest Gods zijn. En opdat dat woord ons tot eeuwige zegen mag zijn, tot de zaad der wedergeboorte en tot de spijs der ziel. Heere, zegen de hele gemeente. Daar zijn nog broeders en zusters met vakantie. Wilt u ook hen veilig leiden en ter bestemde tijd terugbrengen in het midden van de gemeente? Wilt u gedenken aan de zieken, Heren, aan hen die het moeilijk hebben door lichamelijke of door psychische oorzaken? Daar kan zoveel aan de orde zijn in het leven en niet alles is aan ieder bekend. Maar met alle noden nemen wij de toevlucht tot u, de Heere. En we bidden u dat er zegen mag zijn voor zulke broeders en zusters. Dat zulke wegen van kruis en druk dichter tot u mogen brengen. Aan u mogen verbinden. En dat zo ook de avond van het leven door u gezegend mag worden. Door de glans van uw genade. En de rijkdom van uw vertroostingen. Heren, we danken u dat broeder M. Wielhouwer, die een operatie onderging, dit inmiddels kon ondergaan. Dat we ook mogen horen van een geslaagde ingreep. Onze broeder kon zelfs weer thuiskomen. Wilt u hem nabij zijn dankbaarheid geven voor wat reeds bereikt is? En wilt u geven dat ook de uitslag reden tot blijdschap mag geven. U hebt alle dingen in uw hand, Heere. Wilt u onze broeder en zijn vrouw samen sterken en zegenen? En wilt u het zo maken dat wij ons verwonderen mogen, ook bij de voordeur over het goede dat u geeft? Heere, wij bidden hartelijk van u. Gedenk uw kerk, niet alleen op deze, maar ook op andere plaatsen in ons vaderland. Daar denken we toch allicht het eerst aan. Zegen de kerken waarmee we verbonden zijn officieel, maar ook andere kerken, Heere. Laat er iets mogen zijn van een waarachtige geestelijke eenheid van alle die u kennen en liefhebben. En laat het ook naar buiten toe meer en meer gestalte mogen krijgen. En geef dat we ook daarin goede dingen uit uw hand mogen ontvangen. Want alle die u hebben leren kennen en lief krijgen, ach, ze kunnen in allerlei opzichten soms verschillen. Maar dan is er toch dat ene gemeenschappelijke, dat zij het mogen weten met verwondering. Wij hebben de Heere lief gekregen, omdat hij ons eerst lief had. En wat gaat daar een samenbindende kracht van uit? Vader van alle barmhartigheid, vervul dan alle noden, ook in dat opzicht. En gedenk uw kerk in de landen waar de verdrukking en de vervolging zulke grimmige vormen heeft aangenomen. We lezen er vrijwel dagelijks over. Heere, zegen hen die uw naam kennen en belijden. En geef dat zij mogen volharden in geloof, hoop en liefde. Ondanks het woeden van de vijand. Ondanks de noden die er zijn. En de doodsdreigingen die aan de orde zijn. En die ook dikwijls worden ook tot moord aanslagen. We horen ervan. Heere, ontferm u over alle die u kennen. Verbreek het geweld van de vijand. Kon het zijn, laten er nog uit de andere godsdiensten tot u getrokken worden, de waarachtige en levende God, opdat ze u leren kennen en dienen. U kunt van vijanden nog vrienden maken. Heere, wij bidden u daarom. En waar het niet gebeurt, geef dat het geweld van de vijand een halt toegeroepen wordt. En dat er leefruimte mag zijn voor uw kinderen. Maar ook ruimte om uw woord uit te dragen naar anderen toe. Want dat is toch een boodschap tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Heere, hoor dan ons gebed. Naar de rijkdom van uw genade. Vervul al onze noden tot eer en glorie van uw heerlijke naam. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu ter inleiding op de prediking Psalm 56, het vijfde en zesde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Vertrouw op God, door geen vrees gestoord. En het zesde vers, gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Psalm 56, vers 5 en 6. Tevens vindt de dienst der offerande plaats voor de kerk en vervolgens voor de diaconie. De Heere zegene u en uw gaven. Thank you. woord des Heren dat ik u bedienen mag, kunt u vinden in Jacobus 1, daarvan het 18e vers. We lezen de tekst voor de prediking in Jacobus 1, vers 18. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn als eerstelingen zijner schepselen. Na het amen van de preek zingen wij Psalm 149, het vijfde vers. Geliefde gemeente, de brief die wij vanmorgen opengeslagen hebben is van de hand van Jacobus. Wie is deze Jacobus? Er is alle reden om te denken aan de broeder des Heren, zoon van Jozef en Maria. Aanvankelijk stond hij afwijzend tegenover het werk van Jezus en geloofde hij niet in hem, maar door de verschijning van de opgestane Jezus aan hem is Jacobus tot geloof gekomen. En al spoedig was hij een van de leidinggevende figuren van de kerk in Jeruzalem. Overigens is het wel zo dat Jacobus zich niet liet voorstaan op bloedbanden, maar noemt hij zich heel eenvoudig in het begin van deze brief een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus. Hij mag tot de geestelijke familie van de heiland behoren. En dat is voor hem en ook voor ons als lezers van zijn brief het beslissende. Deze brief is gericht aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn. En daarmee worden Joden-christenen bedoeld die als gevolg van zware vervolging buiten Palestina terechtgekomen waren en die daar ook veelal in moeilijke omstandigheden verkeerden. Dit schrijven wil een troostbrief zijn voor hen die omringd waren door allerlei verzoekingen. Zij mogen dit enkel vreugde achten, want juist in de beproeving zal de echtheid van hun geloof aan het licht komen en zal er ook geestelijke vrucht bij hen rijpen. U kunt dat in het tweede tot en met het vierde vers nog eens nalezen. Dat is inderdaad troostrijk. Maar in dit eerste hoofdstuk klinkt niet alleen vertroosting, maar ook vermaning, waarschuwing. Want er waren mensen die op een belangrijk punt van de waarheid afweken. Zij stelden het zo voor dat God door verzoekingen de mens tot zonde bracht. En daar gaat Jacobus met alle kracht tegenin. Kijkt u maar eens naar het 13e vers. Niemand zeggen als hij verzocht wordt, ik word door God verzocht. Want God kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. Mensen, geloof dat toch niet, zegt Jacobus, dat God het kwade zou voortbrengen. Dat kan niet. Het wezen van God is pure goedheid. En die goedheid van God stroomt er aan alle kanten uit. Zoals het kwade van beneden komt, zo komt het goede van boven. Alle goede gaven en volmaakte gift is van boven en daalt neder van de Vader der lichten, bij welke er geen verandering is of schaduw van omkering, vers 17. God doet enkel goed. En het mag als een ondubbelzinnig bewijs van die goedheid van God gelden, dat hij zondaren herschept en dat hij hem maakt tot kinderen van het licht. Jacobus herinnert die Joden-christenen aan de genade die God aan hen betoond heeft en ook aan de roeping die hieruit voortvloeit. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn als eerstelingen van zijn schepselen. De hoofdgedachte van de preek luidt: God heeft ons gebaard door het woord der waarheid. En we gaan in hoofdzaak twee dingen met elkaar na. Ten eerste wat dit inhoudt. En ten tweede, met welk doel God dit doet. God heeft ons gebaard door het woord der waarheid, wat dit inhoudt en met welk doel God dit deed. Allereerst wat dit inhoudt. Naar zijn wil, overeenkomstig zijn wil, heeft hij ons gebaard, zo begint de tekst. Daar zit een zekere tegenstelling tussen vers 15 en vers 18. In vers 15 lezen we: wanneer de begeerte bevrucht, is baart ze zonde. En wanneer de zonde volgroeit, is baart ze de dood. En in vers 18, hij, dat is God, heeft ons gebaard. Dus de begeerte baart en God baart ook. Beiden doen geboren worden. Alleen maar iets heel verschillends. De zonde baart de dood, God baart het leven. Wat een geweldig contrast is dat, gemeente. Aan de ene kant de mens die door de zonde de dood naar zich toe gehaald heeft en alsmaar verder naar zich toe haalt als dat mogelijk is. De mens die door zijn eigen schuld in de greep van de dood terechtgekomen is. En aan de andere kant God die tot het leven brengt. Zondaren die geestelijk dood zijn en die de eeuwige dood verdiend hebben, worden door God levend gemaakt. En van dit wonder spreekt de tekst die wij vanmorgen opgeslagen hebben. Hij heeft ons gebaard. Hij heeft ons geboren doen worden. De Heere brengt nieuw leven tot stand. De Heere werkt wedergeboorte. Wat is dat? De Heer Jezus spreekt erover met Nicodemus in dat nachtelijk onderhoud. Voorwaar, zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk van God niet zien. Johannes 3, vers 3. Het gaat hier duidelijk over de wedergeboorte als begin van het nieuwe leven. Als de overgang uit de geestelijke dood door de kracht van de Heilige Geest naar het leven uit God en met Christus. We noemen dat ook wel eens de wedergeboorte in engere zin. Dat woord wedergeboorte kan ook wijzen op de groei en de ontwikkeling van het nieuwe leven. En dan spreken we over wedergeboorte in ruimere zin. Maar in het gesprek van Jezus met Nicodemus en ook in onze tekst wordt gesproken over die eerste daad die de Heilige Geest doet als hij ons trekt uit de geestelijke dood tot het leven. Al zeg ik er meteen bij dat de mens zelf dit tijdstip doorgaans niet precies zal kunnen aanwijzen. Van dit wonder der wedergeboorte beleiden wij in de Dordtse leerregels dat het een gans bovennatuurlijke, een zeer krachtige en tegelijk zeer zoete, wonderbare en verborgen, onuitsprekelijke werking is, die in haar kracht niet minder en niet geringer is dan de schepping of de opwekking der doden. Wij kunnen Gods wederbarend werk niet doorgronden. Wij kunnen dat niet doorzichtig maken voor ons beperkte en trouwens ook verduisterde denken. Alles wat leeft is nu eenmaal een mysterie dat we niet kunnen ontleden. Het leven wordt gekend aan zijn openbaring. En dat geldt wel heel bijzonder het leven uit God, dat zijn eigen droefheid en zijn eigen blijdschap kent. Een leven in afwending van de zonde en in toewending tot de Heere. Wanneer God zondaar wedergeboren doet worden, doet hij zijn goddelijke deugden daarin uitschitteren. Door zijn almacht doet hij het leven over de dood en het licht over de duisternis zegevieren. In liefde treedt hij in levensgemeenschap met de gevallen mens. En met grote wijsheid roept hij de zijnen langs allerlei wegen en onder gevarieerde omstandigheden. En in grote trouw houdt hij dat nieuwe leven in stand. Zo getuigt bij de wedergeboorte alles van Gods almacht en liefde, van zijn wijsheid en trouw. En waar hij dit wonder tot stand brengt door zijn Heilige Geest, daar is naar het getuigenis van de apostel Paulus het oude voorbij gegaan en daar is alles nieuw geworden. De tekst zegt, overeenkomstig zijn wil heeft hij ons gebaard. Letterlijk weergegeven staat er, willende heeft hij ons gebaard. Die wil van God is dus de reden waarom hij zich kinderen baart. Er is, om het zo eens uit te drukken, van buitenaf geen aandrang op de Here uitgeoefend. Als de Here nou eens alle mensen in hun geestelijke dood gelaten had, dan hadden wij niets tegen hem kunnen inbrengen. Maar Gods wil, zijn raadsbesluit is om dode zondaren tot een nieuw leven te brengen. En de Heere doet dat niet omdat die mensen zich in gunstige zin van anderen zouden onderscheiden, maar puur vrijwillig. Jacobus wijst hier op het eeuwige en soevereine welbehagen van God. Achter dit wonder van de levensvernieuwing staat het wonder van Gods verkiezende liefde. Zijn raadsbesluit om mensen te verlossen. Het is de vrije gunst die eeuwig God bewoog. Niets in ons en niets aan ons komt hier in aanmerking, maar het is de Heere die de zaligheid van zijn kerk wil en daarom wordt ze zalig. Dat kan de duivel niet keren, dat kan de ganse helmacht niet keren, dat kan de mens niet keren. Overeenkomstig zijn wil heeft hij ons gebaard. Dat stemt ons wanneer we de Heere mogen kennen. Wanneer we die omgang met de Heere mogen beoefenen tot verootmoediging. Dat nu alle waardigheid en elke verdienste aan onze kant wegvalt. Wij waren krachtens onze afkomst uit Adam immers kinderen des toorns. Ook al hebben wij daarbij misschien een net burgerlijk leven geleid, al gingen we misschien in de kerkelijke paden ook. Wij waren gelet op onszelf niet waard om kinderen van God genaamd te worden. Maar wat wordt nu dat wonder groot, dat wij overeenkomstig de wil van God gebaard zijn. Dat is hetzelfde wonder als waarover de apostel Paulus in Efeze 2 schrijft. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, heeft ons levend gemaakt, daar hebt u het weer, levend gemaakt met Christus. Gebaard naar de wil van God. Levend gemaakt van Christus, verschillende omschrijvingen, maar één en hetzelfde wonder. Een wonder van genade en ontferming dat de Heere bewijst. En als de Heere daar nou licht over laat vallen in het leven van zijn kinderen, en wanneer er dan iets van verstaan mag worden, achterbuigen we zo diep voor God. En dan roepen wij het uit met de psalmdichter, niet ons, o Heere, niet ons, maar uw grote naam geef eer, om uw goede tierenheid, om uw waarheid wil. Overeenkomstig zijn wil. Heb daar ook voor gemeente Gods eeuwige, vrije, almachtige, liefhebbende wil is gekeerd naar geestelijk dode zondaren verloren in schuld. En daarom ging eenmaal de hemel open en daalde de goede gave en de volmaakte gift van God af naar beneden, naar zijn welbehagen, schonk God zijn eigen geliefde zoon en in hem, in de Heere Jezus Christus, heeft God zijn welbehagen in mensen geopenbaard. In die kribbe van Bethlehem en in het kruis van Golgotha heeft God zijn heilswil opengelegd. En de Heilige Geest gaat er ook in onze tijd mee door om dode zondaren te herscheppen tot nieuwe mensen. Dit gebeurde, zegt de tekst, overeenkomstig Gods wil. En hoe vindt dat dan plaats? Komt dat dan, om zo te zeggen, nou ineens maar uit de hemel vallen als iets dat in je ziel valt? Nou ja, je hebt het of je hebt het niet. Heel simpel voorgesteld. Nee, God werkt middelijk hoor, laten we dat nooit vergeten. Hoe het plaatsvindt door het woord van de waarheid, zegt de tekst. En hiermee wordt op een heel kernachtige manier het woord van God aangeduid. Buiten dat woord, buiten de Bijbel, is er geen waarachtige kennis van God. Misschien wel een besef dat er een God is, een hoger wezen, maar dan is er geen kennis van hem en geen levensband aan hem. Maar door dat woord maakt de Heer zich aan ons bekend. Dat woord is, zoals Paulus het ergens noemt, het evangelie van uw zaligheid. God laat dat woord verkondigen, uitbezuinen door zijn herauten. En dat woord, dat wordt tot een onvergankelijk zaad, tot een zaad der wedergeboorte door de werking en de kracht van de Heilige Geest. Als onze catechismus in zondag 25 de vraag stelt naar de oorsprong van het geloof, dan verwijst ze naar de Heilige Geest, die het geloof in onze harten werkt en versterkt door de verkondiging van het heilige evangelie. Nou, dat geweldige wonder, dat heeft nou plaatsgevonden bij die Joden aan wie Jacobus zijn brief schrijft. En het is nodig dat de apostel hen hieraan herinnert. Want deze mensen waren wel tot tweede geboorte gekomen, maar zij waren hun oorsprong vergeten. Ze waren eigenlijk bezig, laten we zeggen onbedoeld, maar toch wel ernstig, om een vlek te werpen op het goede van vaders werk. En u zegt, Jacobus, dat mag niet. Als jullie nou eens achterom zien en vandaar naar het heden kijken, dan kunnen jullie toch alleen maar zeggen, ik ben door de wil van God gebaard. En al dat andere, dat kwade, dat er helaas ook is, dat komt uit mezelf. Maar hij heeft me gebaard tot het leven in hem. En hij deed dat door het woord der waarheid. Door dat woord dat enkel waarheid bevat. Dat de waarheid zegt over mijn bestaan. Dat de waarheid zegt over God. En toen leerde ik mezelf in het licht van Gods heiligheid kennen als leugenachtig. Dat deed pijn. Maar ik leerde toen zeggen, uw woord is de waarheid. En voor dat woord ben ik toen gevallen. En door dat woord ben ik herboren. En dat is eenmaal voor het eerst gebeurd. Maar door dat woord der waarheid moet ik nog iedere dag opnieuw van de leugen afgebracht worden om vaster geworteld te raken in God zelf. Zo moeten deze mensen spreken. Denk erom, zegt Jacobus, dat God door dat woord van de waarheid u gebaard heeft. En als u God door het woord zondaren tot wedergeboorte brengt, wat hebben wij, volwassenen en ook jonge mensen in de kerk, wat hebben wij dat woord van de Heere dan hoog te achten, dat woord dat we dagelijks mogen lezen en meenemen in de kerk. We hebben het hoog te achten, want het is het woord van de waarheid. En als zodanig wil dat woord ons leven binnendringen. Dat wil ons ervan doordringen dat wij eenmaal de duivel, de vader der leugenen zijn toegevallen en dat ons bestaan sindsdien van leugen doortrokken is. En dat laat ons niet onbewogen, maar we krijgen hier een intens verdriet over, een levende smart. En we gaan belijden met David dat wij Gods gramschap dubbelwaardig zijn. Dat woord der waarheid, dat werpt ons neer voor de heilige God. Maar, en dat is nog altijd weer dat wonderlijke, datzelfde woord richt de gebogenen op. En dat woord vertroost het verbroken hart. Want dat woord wijst ons op die ene en volkomen zaligmaker die uitgerekend voor leugenachtige mensen de dood wilde ingaan. Ook dat is het woord der waarheid. En wanneer we door de werking van de Heilige Geest daaruit troost mogen ontvangen, uit dat volbrachte werk van de Heer Jezus Christus, dan leven wij op en dan verblijden wij ons in de Here en zijn genade. Ook tot ons, gemeente, komt het woord der waarheid. Dat is immers de hoge bedoeling van een kerkdienst. Het gaat er maar niet om dat er een aantal waarheden gezegd worden, dat ze als het ware aaneengeregen worden als kralen aan een ketting. Dat kan nog zo kil en zo afstandelijk blijven, maar dat het woord der waarheid doorklinkt met klem en met kracht. En de roeping van de dienaar is altijd weer om dat woord met alle ernst en ook bewogenheid uit te dragen om het te verkondigen dat God recht heeft op onze dood, maar dat hij nou ook lust heeft in onze bekering en in ons leven. En daarom mag de prediking niet vrijblijvend gebracht worden en ook niet vrijblijvend aangehoord worden. Ze is niet minder dan een levende spraak van God, waardoor de Heer Jezus Christus zijn herdersambt uitvoert. De prediking, dat is een proclamatie van de God der waarheid, dat er voor afvallige Adamskinderen behoud, eeuwige zaligheid is in die laatste Adam, Jezus Christus. En dat we, als we met onze zonden en noden en schulden tot hem vluchten, dat we volstrekt niet uitgeworpen zullen worden. Dat is het woord der waarheid dat ook ik vandaag in uw midden mag prediken. En al die preken die u en die jullie mogen horen, uit welke mond ook gebracht, zijn het bewijs dat de Heere u niet met rust laat en ook jou niet als jongere. Dat woord, dat wil ons aangrijpen in het diepst van ons hart. Dat wil ons vernederen en vertederen voor de Heere. Het wil ons brengen tot geloof en bekering. En als wij sinds jaar en dag onder de verkondiging van dat woord der waarheid verkeren en er toch alsmaar met een gesloten hart aanhoren, dan verkeren we niet in een soort neutrale middenpositie, maar dan staan we de Heere tegen. Al zouden wij misschien van onszelf verklaren dat we wel voor de waarheid zijn, maar we zouden de God der waarheid nooit te voet gevallen zijn en we zouden onder dat woord der waarheid nog nooit met ons hart gebogen hebben, dan zijn we tot dusver op een heilloze weg. En dat is de weg die uitloopt op eeuwige duisternis. Voor de waarheid zijn, dat is nog niet uit de waarheid zijn. En we zullen de schuld van onbekeerdheid nooit op God kunnen werpen. We hebben die schuld helemaal bij onszelf te zoeken. En daarom, heden indien u zijn stem hoort, verhard uw hart niet. Of mag u dat in oprechtheid zeggen? Mag u zeggen, de Heer weet ervan. Hij heeft ook mij gebaard door het woord der waarheid. Dan moeten we dat ook niet gaan ontkennen. Of alsmaar eindeloos betwijfelen, dan mag u toch met verwondering, zeker waar, maar dan mag u de Heere ook danken voor zijn genade aan u geschonken. En dan weet ik het best. De werkelijkheid is dat het delen in dit voorrecht zo bestreden kan worden. Het kan wel eens zo onder de as liggen dat we het echt niet durven geloven, dat we uit God geboren zijn. En toch kan dat nieuwe leven niet verborgen blijven. Het komt uit, zo zei ik al, in de droefheid naar God en om God. In de liefde tot God in Christus. In een haten van de zonde, en noem die zonde maar heel concreet. Het komt uit in een lust en liefde om naar elk van Gods geboden te leven. Het komt uit in de begeerte om smetteloos te mogen wandelen in, te midden van een verkeerd en ontaard geslacht. En om onder hen te mogen schijnen als lichten in de wereld. Het is gelukkig als we deze trekken in ons leven mogen opmerken. Ik zeg niet dat de grond voor de zaligheid erin ligt, maar het zijn wel onmiskenbare vruchten van het nieuwe leven. En dan kunnen we de verwondering toch echt niet op. Zijn wil die mijn wil overwon. Nee, ik was van mezelf niet zo gewillig. Maar de Heere maakte me gewillig. En de Heere bracht me onder de ban van het woord. En nu is mijn oude leven stervende geworden. Maar dat nieuwe leven, dat staat elke dag op. O, wat hebben we dan dat woord der waarheid lief gekregen. En hoe lief krijgen wij dan ook die Vader der lichten, door wiens wil wij krachtig tot leven gebracht werden. Dan geven we hem zo van harte de eer voor het wonder van zijn genade en ontferming ook in ons leven betoond. Onze tweede gedachte, met welk doel God ons gebaard heeft. Overeenkomstig zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn als eerstelingen van zijn schepselen. Dat is het doel. Wedergeboren mensen zijn in zekere zin eerstelingen van zijn schepselen. Dat wil zeggen, ze zijn hem op een bijzondere wijze toegewijd. Dat woord eersteling was de lezers van de brief goed bekend. Dat is een term die afkomstig is uit de Joodse ceremoniële eredienst. En de eersteling, dat is de eerste vrucht van de oogst. Deze moest aan de Heere geofferd worden. En die eerste vrucht, die diende tegelijk als een erkenning dat de hele oogst eigenlijk aan God toe behoorde. En zo vertegenwoordigde die eerste vrucht dan ook de hele oogst. Die uitdrukking eerstelingen werd in het Oude Testament ook toegepast op het volk Israël. Zo lezen we in Jeremia 2 vers 3. Israël was heilig voor de Heere, de eersteling van zijn opbrengst. En zo noemt Jacobus hier de gelovigen van het Nieuwe Testament eerstelingen van Gods schepselen. Wel nu deze eerstelingen, deze kinderen van God, zijn hem lief boven alles wat hij schiep. Zij behoren hem in een bijzondere zin toe. Gods speciale zorg gaat naar hen uit. Ze zijn hem zo heel veel waard. Zijn oog slaat hen in liefde gade. En als bergen zullen wijken en heuvelen wankelen, dan zal het verbond met zijn eerstelingen van geen wankelen weten. Je bent er beslist gelukkig aan toe. Als je uit God geboren bent en met hem leerde leefde, dan zal hij je nooit uit zijn genadegreep verliezen, maar dan zal hij je altijd vasthouden. Als je omringd bent door tegenspoed, als je midden in beproevingen zit, als je door diep leed getroffen bent, of misschien wel in rouw verkeerd, dan mag het toch zeker tot troost zijn dat de Heer je lief heeft met een eeuwige en onblusbare liefde. Wat een genade is dat en wat een rijk voorrecht. Te behoren tot zijn eerstelingen, dat wil dan ook zeggen, bestemd voor de bijzondere dienst aan de Heer. De eerstelingen waren onder Israël een gave, een offer aan God, een offer van dankbaarheid. En tot deze dienst worden al Gods kinderen geroepen. O, zult u denken, is dat alleen maar voor Gods kinderen? laat ik het zo zeggen, dat moet gelijk erkend worden. Alle mensen die hier op de wereld leven zijn verplicht om de levende God te dienen met toewijding en uit een dankbaar hart. Want God is de schepper van de hele mensheid. En hij heeft er dan ook inderdaad recht op dat ieder mens hem dient. Dit krijgt nog weer extra klem wanneer wij als gedoopte kerkleden een plaats ontvangen hebben op het erf van Gods genadeverbond. Krachtens deze verbondsrelatie worden wij allen, oud en jong, vermaand en verplicht tot de nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat we deze enige en drie enige God, die zich zo liefdevol tot ons neerbuigt, aanhangen, betrouwen en liefhebben. De Heere heeft hier eenvoudig alle recht op. En er geldt voor verbondskinderen geen enkel excuus om onbekeerd te zijn en nog minder om het te blijven. De opdracht luidt kort en goed, dient de Heere. Maar nu weten wij het in de praktijk, dat er tweeërlei kinderen van het verbond zijn. Zij die God oprecht dienen en zij die in onbekeerdheid verder leven. En nu gaat het in onze tekst speciaal over die eerste groep, over levend gemaakte zondaren, over kinderen van God. Ik zou het ook zo kunnen zeggen, het gaat over mensen die tot inwilliging van het verbond gebracht zijn door de onwederstandelijke kracht van de Heilige Geest. Hun leven zal een offer van dankbaarheid dienen te zijn. Ze zijn immers uit God geboren. Nou, dan zijn ze voor eeuwig aan hem verbonden, zodat heel hun leven hem geheiligd dient te zijn. Adeldom verplicht, u kent dat spreekwoord wel. Als dat ergens geldt, dan toch zeker in het Koninkrijk der Hemelen. De wereld om ons heen, die let op christenen. Daar ben u misschien wel achtergekomen in de praktijk van het dagelijks leven. Er wordt op ons gelet. Maar er is nog een ander motief. God de Heere let op wat zijn kinderen doen en laten. En dat is het belangrijkste motief om heilig te leven. De Heere wil door dat volk dat hij gebaard heeft, door die eerstelingen van zijn schepselen, gediend worden en kinderlijk gevreesd. Paulus schrijft in Efeze 2, wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. En nu blijkt het in de praktijk dikwijls voor te komen dat de Heere zijn kinderen bestraft, dat hij hen kastijdt en dat hij met beproevingen komt. En de Heere acht die nuttig en nodig. Wanneer wij de Heere kennen en wanneer we ook enigszins geoefend zijn in het geloofsleven, dan weten wij bij ervaring hiervan. Jacobus noemt het in vers 2 en 3 zelfs een reden tot enkel vreugde, wanneer de Heere dat geloof beproeft. In zulke wegen leren wij dat verdrukkingen goed zijn. Met Psalm 119 zingen wij wel eens, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Zijn verdrukkingen dan aangenaam voor het vlees? Oh nee, maar ze zijn wel onmisbaar voor de geestelijke groei. Dan leren wij met een teer hart voor de Heere leven. De Heere verbreekt onze eigenzinnigheid en onze weerbarstigheid in de smeltkroes van de beproevingen. En gedreven door liefde gaan wij onze gedachten, woorden en daden zo schikken en richten dat Gods naam om ons het wil niet gesmaad, maar geëerd en geprezen wordt. En ook smeken we de Heere dat hij door zijn geest onze voeten richt op het pad van zijn geboden, om die te doen uit dankbaarheid. Wij worden waakzaam om niet in de strikken van de duivel of van enig kwaad te komen. En we leren vanuit de gemeenschap met Christus vruchten dragen, zoals de ranken uit de wijnstok. De vruchten van het nieuwe leven worden openbaar. Dat is dus, om nog even in te haken op wat ik net zei, dat is wat we wel noemen een wedergeboorte in ruimere zin. U weet wel, de groei en de bloei van dat nieuwe leven. En nu is het zeker waar, er is nog maar een klein beginsel van gehoorzaamheid. We worden geen gearriveerde of hoogbekeerde christenen. Ik weet trouwens niet wat ik me daarbij voor moet stellen. Maar we beginnen wel met een ernstig voornemen naar al Gods geboden te leven. Vrede en vreugde gaan ons leven doortrekken. En zo komen Gods kinderen openbaar als een uitverkoren geslacht. En als een koninklijk priesterdom, dat blijkt uit de vrucht. O, soms worden ze gedrukt en neergebogen door de kracht van de zonde in hun eigen hart. En dan krijgt de vrees soms de overhand bij hem. Weet u wat zo typisch is? Dat andere mensen dan nog wel eens dat nieuwe leven mogen opmerken, ook als Gods kinderen zelf het er bij tijden niet voor durven houden. Opdat wij in zekere opzicht eerstelingen van zijn schepselen zouden zijn. Wat een geweldige gave van de Heere. Als er nou iets een goede gave en een volmaakte gift is, dan is het wel dit, om uit God geboren te zijn en om als eerstelingen van zijn schepselen te zijn. Dat is nou een geschenk van de Vader der lichten bij uitstek. Dan kennen wij midden in onze dagelijkse strijd en zorgen een rijk geheim, namelijk de levensgemeenschap met de Heere. En dan is er ook uitzicht door hem, uitzicht op die zaligheid die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en in geen mensenhart opgeklommen is. Kennen we bij ervaring dat nieuwe leven? Dat leven dat uit God is en dat daarom ook naar God uitgaat. Mijn ziel roept uit tot God die leeft en naar mijn ziel het leven geeft. Of moet u nou in alle eerlijkheid zeggen dat u hier helemaal vreemd aan bent? Klinkt het jou misschien in de oren als klanken die vanuit een andere planeet komen? Dat zou kunnen zijn. Laat ik u deze vraag dan eens stellen. Kun jij jaloers worden op een leven met de Heer? U volwassenen, jij jongen of meisje. De wereld om ons heen die kan ons ontzaglijk boeien. De wereld met haar hoge wetenschappelijke inzichten en met haar diepzinnige gedachtenstelsels. De wereld met haar amusement, haar schittering en betoverende glans. En toch zullen we moeten oppassen. Want de Bijbel zegt niet zonder reden, de wereld ligt in het boze. Er komt inderdaad heel veel op ons af dat wij onvoorwaardelijk moeten afwijzen, omdat het haak staat op Gods woord en gebod en omdat het zo leeg is. De christenheid in Nederland die staat voor mijn besef veel te veel open in de richting van allerlei eigen tijdse cultuuruitingen. Al geldt dat gelukkig niet over de hele linie, maar ik kan me aan deze indruk verder toch echt niet ontworstelen. En de wetenschap dan? We mogen zeker vanuit christelijke levensovertuiging wetenschap bedrijven, graag zelfs. En natuurlijk, om alle misverstand te voorkomen, we mogen van de goede dingen hier op aarde dankbaar gebruik maken en ervan genieten. En misschien nog nagenieten van een vakantie die we hadden. Doe het maar rustig. Dat is het punt niet. Maar dan blijft het nog waar dat de wereld, ook met het goede dat er nog mag zijn, uw en jouw hart en ook mijn hart niet kan vervullen. Ze schenkt aan ons onrustige hart echt geen rust. En wat die wereld ons te bieden heeft, en dan bedoel ik te verantwoorden dingen, die vallen nog weg bij de dood. Maar de Heere God is het allerhoogst en eeuwig goed. We hebben het gezongen met Psalm 25. En er is niets zo rijk als hem te mogen kennen. Dan kunt u de genieting van de zonde, van welke zonde ook, gerust prijs vergeven en er smaadheid voor dragen. Mozes koos de versmaadheid van Christus boven de schatten van Egypte. Is het ook jouw keus geworden? En als de dood merkbaar dichterbij komt, dan mag de mens die uit God geboren is en die tot een eersteling van zijn schepselen geworden is, die mag dan jubelen. Ik zeg niet dat hij het altijd kan, maar hij mag altijd jubelen. Bezwijkt mijn vlees en mijn hart, dan is God de rotssteen van mijn hart en mijn deel in eeuwigheid. En daarom, u die dit mist, u mag zeker jaloers zijn op het heil van Gods kinderen. Als het dan maar niet bij jaloersheid blijft stilstaan. Als het u dan maar uitdrijft tot de Heere. Als u dan maar leert roepen tot en leert zoeken naar die God die reeds zo lang bezig is om u te roepen, om jou te zoeken. De Heere schenkt zijn heil om niet, gratis. Uit genade. Wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. U vraagt misschien nog hoe de Heere naar dat wonder van de wedergeboorte werkt. Ik zou zeggen, laten we hiervan niet een bepaald schema maken. En dan de Heere als het ware dwingen dat hij zich zal houden aan dat schema dat we eerst zelf bedacht hebben en dat we dan stiekem weg aan de Heere voorschrijven. Ik heb het al zo dikwijls opgemerkt in de praktijk. De Heere doorbreekt de systemen en de systeemzucht die wij er dikwijls op nahouden. Alleen maar als we dan maar wel de openbaring van dat nieuwe leven kennen. En dan is de meest opvallende trek, laat ik dat ook noemen, en waar ik al het andere in samenvat, dat is deze trek, dat ons leven zich naar God keert. Zoals een bloem zich naar het zonlicht wendt. En dan zeggen we hebben hem lief omdat hij ons eerst lief had. En dan begeren we van harte voor hem te leven. Eerstelingen van Gods schepselen. Zo moeten de gelovigen meer en meer openbaar komen. Dat betekent ook dat ze altijd weer hebben te luisteren naar het woord der waarheid. Want door dat woord bent u, kind van de Heere, niet alleen wedergeboren, maar door dat woord onderhoudt God het geestelijk leven ook. Noem het dan maar de wedergeboorte in ruimere zin. Dat is het woord dat u de waarheid blijft zeggen, ook na ontvangen genade. Dat woord dat u en mij ontdekt aan allerlei slechtheid in ons hart en leven. Maar dat woord onthult ons ook de eeuwige zondaarsliefde van God. Dat woord houdt niet op om u en jou, de Heer Jezus Christus, te prediken. Om u de waarde van zijn kruisoffer voor te houden. Om u de kracht van zijn bloed te verkondigen. Om u de rijkdom van zijn opstanding te boodschappen. Dat is het woord der waarheid. Het woord dat ons de waarheid zegt over de eeuwige God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En in dat woord wil de Heilige Geest ons leven meer en meer funderen. En de waarheid van dit woord wil hij ons meer en meer in het hart griffen. Opdat we getroost zullen zijn. En daar gaat het om. Het is geweldig groot als we mogen zeggen, God heeft ook mij gebaard door het woord der waarheid. Maar het vraagt om vervolg. Om ontplooiing van het nieuwe leven. Wij kunnen nu eenmaal niet leven uit de constatering dat dit wonder in ons leven heeft plaatsgevonden. Ik zeg niet dan maar ontkennen. Maar we kunnen daar niet uit leven. Wedergeboorte, dat is niet een soort eremedaille waar we mee kunnen pronken. Het komt helaas wel voor dat mensen zo doen. om een ander beeld te gebruiken, zoals een rijkaard die als het ware op zijn schatkist zit, zo zitten zij dan op het feit dat ze wedergeboren zijn. En of dat dan niet rijk is, nou vast en zeker. Maar nu is het zaak dat dat nieuwe leven uitgroeit en opbloeit, dat het al meer gevoed wordt uit het woord der waarheid. En dan zullen de vruchten in ons leven rijpen. En dan komt het ook meer en meer openbaar dat de gelovigen eerstelingen van Gods schepselen zijn. En dan leren wij het om Gods naam ter ere te leven, overeenkomstig het grote voorrecht dat ons geschonken is. En dan één ding wat ik nog uw aandacht voor wil vragen. Let erop dat Jacobus hier zegt, hij heeft ons gebaard opdat wij zouden zijn. In het meervoud dus. Wedergeboorte, dat is wel een persoonlijke zaak. En dat wordt ons ook telkens voorgehouden. Maar we blijven niet alleen. Het brengt ons in geestelijke gemeenschap met allen die Gods naam ootmoedig vrezen. En dan kan het gebeuren dat we ons hier soms wel eens als een eenzame mus op het dak voelen. Maar we zijn het in feite niet. Wij weten ons verbonden met al die mensen die de eerstelingen van zijn schepselen geworden zijn. Die eerstelingen zijn aan de Heere gewijd. Ze behoren hem toe. Dat hebben we gehoord en nader uitgewerkt. Die eerstelingen zijn ook een waarborg en een belofte van de volle oogst. En wanneer die er is? Als Jezus Christus wederkomt straks, dan breekt die grote dag van de oost aan. Dan zal de schepping Gods van de vloek bevrijd worden en mogen delen in de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen Gods. Dan zullen de lichamen van Gods kinderen opgewekt worden en dan zullen zij als eerstelingen van Gods schepselen tot hun volkomen luister geraken. Dan zal zelfs het kleinste zondesmetje ontbreken. Dan zullen zij in die verloste en vernieuwde schepping hun God tot in eeuwigheid verheerlijken en aanbidden. In Openbaring 14 lezen we dat het Lam, de Heer Jezus Christus, op de berg Sion zal staan en met hem de 144.000. En ze zingen een nieuw gezang voor de troon. En dan staat er, deze zijn het die het lam volgen, waar het ook naartoe gaat. Deze zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en voor het lam. Zo zal de heerlijkheid der vromen op het luisterrijkst tevoorschijn komen. Amen. Laten we samen de Heere danken en bidden. Trouwe en barmhartige God in de hemel, tot u komen wij om u te erkennen als de Vader der lichten van wie iedere goede gave afdaalt. En we zijn vanmorgen bepaald bij de goede gave dat u mensen vernieuwt. Dat is uw werk, Heere, en we zijn er als mensen helemaal bij betrokken. Wij bidden u, wilt u dat vernieuwend werk doen bij jong en oud? In aanvang, als het ontbreekt, Heere, wilt u ons dan te sterk worden en brengen uit de duisternis tot het licht. Maar ook als we u mogen kennen door genade, wilt u het verdiepen en versterken, opdat wij openbaar komen als eerstelingen voor u. Heere, wat een verantwoordelijkheid is dat ook. En nu is het waar. In onszelf zijn we niet machtig om goede vruchten voor te brengen. Maar dat is niet het laatste wat we hoeven te zeggen. Het grote wonder is dat u, Heer Jezus Christus, de grote wijnstok bent. En dat u uw kracht wil doen overvloeien in de ranken aan uw wijnstok. Heere, laten wij het dan biddend van u verwachten. En wilt gij ons nemen zoals we zijn, maar ook maken zoals u ons hebben wilt. In uw genade handen en door de kracht van uw Heilige Geest. Heere, heb dank dat wij zo uw woord mochten bedienen. Neem alles weg wat een tekort is, wat gebrekkig is. Kroon het goede met uw zegen. Heb dank ook dat we onze psalmen mogen zingen. En dat u de organisten ook sterkt tot hun taak. Wij bidden u, Heere, laat het alles tot uw eer mogen zijn. En wil ons nabij blijven met uw genade. En ook vanavond ons bijeenbrengen. Wanneer wij bij andere klanken uit uw levenwekkend woord mogen horen. Hoor ons in bidden en danken om Jezus wil. Amen. Wij zingen onze slotzang, psalm 89, vers 8. Gij toch, gij zijt een roem, de kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Psalm 89, vers 8. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen die ik in zijn naam op u leggen mag en gaat heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en jullie allen. Amen.